favoriete spelletje zou dan zijn Service Blok.
Rick interviewt Nederlandse topvolleybaltrainers in Volleybubble.
Ans de Graag beschrijft hoe het spel is veranderd in de loop der tijd.
Ik ben wel veel dynamischer geworden.
Haar stokpaardje is blokkeren, omdat
blokkering je eerste verdediging is.
Elke trainer zou iets moeten weten van motorisch leren.
Omdat wij vragen dan als trainers pijl en boog in de aanval. En er zijn gewoon van de vier motorische types twee die dat niet kunnen.
En ze legt uit waarom er maar zo weinig vrouwelijke trainers zijn.
Je moet je bewijzen, maar de keer daarop dan moet je je weer bewijzen. Snap je? Je moet twee keer binnenkomen. Altijd weer.
Kun je iets vertellen over hoe lang jou actief bent?
Nou, ik ben uiteindelijk toen ik 10 was zelf begonnen met volleyballen. En dan weet je hoe dat gaat. Er is altijd gebrek aan kader. Dus dan ben je 15, 16 en dan sta je al voor de kleine kindjes. En zo is dat eigenlijk steeds verder doorontwikkeld. Ik heb zelf lang gespeeld. Op een gegeven moment ging dat niet meer. En toen ben ik eigenlijk zeg maar meer voor training geven en coachen gegaan. Ik heb het altijd wel gedaan, maar erbij. En nu doe ik zelf niet zoveel meer aan sport. Als wel twee keer in de week met oudere mensen. Maar niet meer actief volleyballen, zeg maar. Alleen nog wel jeugd. En dus veel voordoen en soms meedoen. Dat zit altijd nog wel zeg maar in de lessen, in de grepen.
En naast jeugd doe je volgens mij ook nog seniorenteams?
Ja, dat klopt. Daar doe ik niet meer mee, hoor. Met dames tweede divisie of heren promotieklasse hou ik me niet meer bezig. Alleen maar vanaf de zijlijn. Maar soms doe je wel een oefening voor en dat soort dingen. Ja, de skills zijn oké, dus dat kan.
Leuk.
Daarnaast ga ik ook nog, zeg maar, heren 3 doen in de opleidingslijn bij Kalinko. Dus dat sluit dan een beetje aan. Dat is top tweede klas. En dan Kalinko 1, heren 1 is promotieklas.
En kun je iets vertellen over die jarenlange training die je hebt gegeven, hoe dan dat volleybalspel en daarom ook de trainingen zijn veranderd?
In al die tijd?
Ja.
Oh ja, we hebben natuurlijk op een gegeven moment de switch gehad van 15 naar 25 met alle gevolgen van dien. Er heeft ook nog een tussenfase in gezeten. We hebben meen 1 of 2 seizoenen, dat weet ik niet meer, gespeeld tot 17, 16. Dan was de set klaar. Maar dit spel wat nu gespeeld wordt, is, vind ik wel veel leuker. Vroeger was het echt zo, ging je serveren en dan ging je weer serveren. En dan stond het nog steeds 0-0. En dat is niet meer nu. Hè. Het is, daardoor vind ik wel veel dynamischer geworden. Het terug te brengen in de trainingen heeft ook wel even gekost. Hè. Want vroeger kon je natuurlijk alleen maar punten maken als je zelf serveerde. En dat is toen de tijd veranderd. Daar weten jullie misschien niks meer van, maar ik weet dat nog wel. In het begin, zelfs in de hele prille begin, mochten wij ook nog niet zozeer onderhands pasen. Dan was het ook bovenhands zelfs nog. Maar dat is heel grijs. Dat is heel grijs. En nu probeer toch doordat dit, zeg maar, die omslag geweest is natuurlijk al wel weer een aantal jaren. Op dat moment moest je toch je training ook wel iets anders in gaan richten. Omdat je ook punten kon maken in je side-out spel. Ja, dat was even, zeg maar, om dat weer door te vertalen naar training. En dan ook nog op prestatieniveau. Dat vond ik wel even moeilijk, zeg maar. Maar dat is alweer zo'n tijd geleden. Ja.
En hoe gaat het dan nu?
Eigenlijk is de training voor mij altijd verdeeld in een aantal blokjes. En het scheelt ook nog of dat het de eerste of de tweede training in de week is. Dus de training voor de wedstrijd is uiteraard altijd wat anders dan de eerste training in de week. Ik probeer altijd toch veel balcontacten te creëren. En ja, eventueel het item van de avond te isoleren en in het inspelen te stoppen. Waarna je daarna zeg maar wat breder gaat trekken naar het spel toe. En dan erop blijven staan eigenlijk dat het item van de avond ook in die oefeningen nog terugkomt. Dus ja, het is wel ook bewaken van het proces. En toch de tweede training in de week is wat meer wedstrijd gerelateerd. En ja, veel meer zeg maar een balletje erin, veel meer spel, zeg maar. Iets minder isolatie van een bepaald item wat je dan de zaterdag daarvoor gezien had. Wat niet klopte of misschien wat beter zou kunnen of nou ja, enzovoort.
Als je dan zo'n wedstrijd speelt, heb je dan bepaalde regels die je dan gebruikt of bepaalde puntstellingen?
Ja, dat kan verschillen. Ik speel wel eens zeg maar best wel 5. Vooral bij dames interessant. Eerste bal serveren en dan balletjes erin totdat het iemand 3 heeft. Of bijvoorbeeld het item van de avond honoreren met 2 punten in plaats van 1. Of bijvoorbeeld spelen tot 3. Waarbij als je verliest word je min. Hè? Dus min 1, 1. Min 2, 2, 3, min 3, klaar. Maar dat kan dan ook weer natuurlijk terugzakken en wisselen. En dat kan soms best wel heel lang duren. Voordat je die 6 punten, of 3 punten, ja, gespeeld hebt. Dus zo, hè. Dus proberen dat een beetje te triggeren.
En je had het over verschillende items. Welke items vind jij belangrijk bij een training?
Dat hangt vanaf waar je mee bezig bent. Hè? Je hebt natuurlijk ook een bepaald basisniveau bij de spelersgroep. Nou ja, dat wil je altijd toch een klein beetje verbeteren. In de zin van misschien de blokkering of misschien de servicepaas of de service zelf of de setup. Ja, er zijn zoveel aspecten die je zeg maar kunt belichten. Als je ploeg makkelijk in de rally komt en moeilijk kan scoren, ja, dan zal de training er anders uitzien dan wanneer de ploeg slecht in de rally komt, omdat het niet goed paast, of omdat de setup niet helemaal lekker is, of omdat er verkeerde keuzes gemaakt worden. Ja, het is zo verschrikkelijk breed. Het is ja, anticiperen op wat je ziet, denk ik. En dan hopen dat de groep het oppakt.
Nou, als ik nou zo'n team bij jou zie trainen, waar ken ik ze dan aan?
Ik hoop toch wel aan vermoeidheid. maar in ieder geval veel balcontacten. Dus ik probeer altijd wel, je moet uiteraard je oefenstof wel toelichten. Maar om snel te visualiseren, zodat iedereen snapt wat er bedoeld wordt en dat je weer snel kunt beginnen, zeg maar.
En veel balcontacten doe je dan door zelf veel ballen aan te slaan? Of door,
Ja, soms ook wel oefeningen met 2 ballen of ja, zo. Hè? Dus dat varieert van training tot training. Ook op bijvoorbeeld spel in het eerste stukje niet weinig pepperen. Tenzij je uiteindelijk bijvoorbeeld een verdedigingstechniek moet leren of een aanvalstechniek kan bijschaven, dan komt dat wel terug.
En waarom zeg je juist weinig pepperen?
Omdat er geen hoeken in zitten. Kunnen zeggen, nou je peppert met z'n 3, maar dan heet het niet echt pepperen volgens mij.
Dus hoeken maken bij een training vind je belangrijk? Zijn er nog andere aspecten die je belangrijk vindt?
Ja, dat is een beetje afhankelijk van waar je mee bezig bent. Als je dames tweede divisie traint, zijn dat andere dingen dan wanneer je bijvoorbeeld tweede klas training geeft. Dus dat varieert eigenlijk qua niveau.
Kun je het verschil eens toelichten?
Nou, ik denk dat bij lagere teams meer basis komt. En toch ook proberen om de mensen te triggeren om net iets meer van zichzelf te geven. Dat is toch een wat meer breedte sport dingetje, denk ik. En zodra je op een prestatieteam komt, ja, dan zou je dus misschien ook, ja, hoe zou ik het zeggen, in het hoofd wat kunnen bewerkstelligen. Waardoor er anders mee omgegaan wordt. Of juist zeg maar meer to the point. Bijvoorbeeld de grote punten. Ja, er zijn zoveel dingen, hè, Rick. Ik bedoel, het is maar net en naar wat je ziet. En op het moment dat je heren promotieklassen doet. Zeg maar veel side-out spel. Met daaraan natuurlijk hangen ook de aanvalsopties. Eventueel een kleine combinatie. En wanneer je servicespel speelt, ja, vind ik het blok wel heel belangrijk. Zeker bij heren. Ja, de blokkering goed zetten. De afspraken daar goed in maken. Maar ook het agressieve van het blokkeren, wat vaak vergeten wordt. Waardoor er dan weer die beroemde brievenbus ontstaat, zeg maar. En ja, als je goed zet en goed op de bal gaat, zeg maar, dan zou dat eigenlijk niet moeten kunnen. Dus daar zit wel een stukje in, ook qua timing. Dat je waarschijnlijk toch wel vaak zult moeten herhalen, denk ik, om het te laten beklijven.
En is het blokkeren dan echt een van jouw stokpaardjes?
Ja, eigenlijk wel. Ik had afgelopen jaar dames 1 Kalinko, was ook vrij lang team. En daar veel aan gedaan. Toch omdat zeker in je servicespel je blokkering je eerste verdediging is. Het wordt vaak vergeten. Dan zei je, ja, blokkeren, ja oké, dan heb je hem niet, maar dan moet je het achterveld oppakken. Maar in wezen is je blokkering bepalend voor je verdediging. En ja, dus dat vind ik wel een heel belangrijk aspect, ja. Als je een team hebt waarin spelers zijn die wat kleiner van stuk zijn, ja, dan verandert het wel. Dus bij jeugd ben ik daar niet zo mee bezig.
Welke dingen vind je bij jeugd belangrijker?
De techniek. Dus het aanleren van de juiste techniek en dat vasthouden. En dan in alle aspecten natuurlijk. Maar blokkering trainen bij jonge jeugd doe ik niet. Omdat doe ik echt helemaal niet. Omdat ik altijd bang ben om, ja, omdat zij de technieken nog niet voldoende beheersen. Om hun lijf goed te controleren, ben ik altijd erg bang voor blessures daar. Als je zeg maar twee mensen tegenover elkaar zet aan het net, waarvan er één ook moet springen in de aanval. Nou, heel vaak klopt dat nog niet helemaal. Of ja, het is allemaal nog een beetje slungelig, zeg maar. En ik heb dat heel vaak meegemaakt in het verleden, dat daar toch zeg maar, een bepaalde crisis ontstond. En dat gaat dan net goed of net niet. En dan denk je toch bij jezelf, ja, dat is niet zo goed, dat moet toch eigenlijk isoleren. Dus als we er wel al alles wat aan doen, aan blokkeren, is het in de jeugd geïsoleerd.
En vanaf welke leeftijd begin je er dan wel mee?
Nou, officieel volgens de NEVOBO mag je op CMW 6 beginnen met bloktraining. Als kinderen zichzelf goed zeg maar, beheersen, dan kan dat wel. Maar dan zal het nooit zijn met een bal die geslagen wordt vanaf de andere kant door een andere speler. Maar altijd misschien een gegooide bal of het leren schuiven van links naar rechts op het kleinere net. Hè, natuurlijk, want je bent CMW. Dus is het veld ook smaller. En dan gewoon proberen om ze te laten reageren op bijvoorbeeld een bal die net over het net valt. Of ja, een doortik actie van de tegenstander in een wedstrijd. Ja, om dat te zien. En daar eventueel op dan te reageren. Maar ik vind het nog niet... Ik zal zeggen, ik vind het spel op zich, dus gewoon vanaf paasetup en dan eventueel overeen spelen, eigenlijk op dat level belangrijker dan echt blokkeren. Ik heb ook een tijd A-jeugd gedaan en daar komt dit wel wat meer tot uitdrukking natuurlijk, zeg maar. Ja, en het bewegen van de mensen op zich, zeg maar, een beetje aansluitend op de motoriek van iemand. Dat vind ik ook wel heel belangrijk, omdat je toch wel, als je goed kijkt, vaak ziet sommige mensen heel anders bewegen dan anderen. En ik neem dat altijd toch wel mee, zeker als ik aan moet leren bij mensen.
Kun je daar iets meer over vertellen? Van waar kijk je dan naar en wat doe je dan?
Ja, dat is eigenlijk dan weer een cursus die ik al diverse malen zeg maar ook bijgespijkerd heb. Dat is de action types. Ja, ik vind dat is motorisch voorkeur, zeg maar. Dat is de laatste paar jaar ook wel nog verder uitgediept naar profiel en al dat soort zaken meer. Ik weet daar wel het nodige van. Ik neem het ook wel eens mee. Maar vooral bij jeugd is het meer belangrijk voor mij hoe zit het lichaam in elkaar en wat kan ik vragen. En dan gaat het over bijvoorbeeld, zo noemen ze dat, dissociatie. Associaties, de schouderlijn, afzonderlijk draaibaar van de heuplijn. Dat is wel bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld. Omdat wij vragen dan als trainers pijl en boog in de aanval. En er zijn gewoon van de vier motorische types twee die dat niet kunnen. Op het moment dat je dat toch gaat vragen en er geen hulpmiddelen bij komen van jouw kant om het beter te laten verlopen, dan krijgt zo iemand onherroepelijk een schouderblessure. En ja, dat zijn de naasten, dat weet jij wel. Die duren ook het langste voor ze weer over zijn. Dus als ik dat constateer bij iemand, dan vraag ik ook altijd om aan zo'n persoon om eens te kijken om vanuit zijn heup te werken in plaats van alleen vanuit zijn schouderlijn. Zodat je eigenlijk een romprotatie krijgt die tot aan de heup toe doorloopt.
Dus dat zijn echt gebieden waar je dan heel erg naar kijkt?
Ja, daar kijk ik naar, ja. Ik vind dat heel belangrijk. Met name uit blessurepreventie. Oogpunt, zeg maar. Maar ook omdat iemand die zo in elkaar steekt, zoals ik net zei, op een andere manier hard slaat dan iemand die zijn schouderpartij kan roteren in de beroemde pijl- en boogtoestand. Er zijn zeker ook mensen die dat moeten doen. Dus dat komt wel terug. Maar ja, dat onderscheid maken vind ik wel heel belangrijk. Ja, ik kan het gelukkig ook makkelijk zien.
En als het dan niet lukt, die pijn- en boogbeweging maken, hoe leer je ze dan dat smessen aan?
Ja, toch vanuit de heup en een kortere voorbereidingstijd met hun elleboog. Dus hun elleboog niet naar achteren, van de slagarm in dit geval, maar opzij. En zeg maar dan een compleet lange afwikkeling in de slag vanuit je heup.
Interessante manier.
Ja. Ja. Niet voor iedereen dus weer, hè. En dat maakt het dan voor mij ook niet zo makkelijk, want ja, het is niet one size fits all, zeg maar. En dat moet je er wel uithalen. Dus soms kost dat ook lange tijd. Ik zit er ook wel eens een enkele keer naast natuurlijk, maar dat blijkt dan vanzelf. Ik weet waar ik op moet letten, ik heb dat geleerd. Dus ja, dat is dan makkelijker, zeg maar.
Dat is dan ook al die ervaring die je dan hebt opgebouwd.
Ja, je leert wel kijken. Ik heb die cursus denk ik in 2004 of zo gedaan. 2004 en 2005, dat is natuurlijk al wel weer 15 jaar geleden. Maar ik heb het ook wel steeds bijgehouden met bijscholing. En ja, motoriek is gewoon motoriek, daar verandert weinig aan. Dat is dus gewoon plain wat, hoe loop je, ja, ook bijvoorbeeld. Hè? Er zijn mensen die lopen wat meer met hun schouders en anderen. Zie je eigenlijk dat die schouders veel stiller staan? Ja, zo, allemaal dat soort dingen.
Ik had ook gelezen dat de twee spelers van jou, die hadden gezegd van Ans is echt een hele rustige coach en ze is ook heel erg positief.
Ja, soms wel eens te, denk ik, maar
te positief.
Ja, ik zie altijd de goede dingen. Zeg maar. Het is niet helemaal goed soms, omdat je, ja, je moet soms ook wel eens gewoon lelijk doen, zeg maar. Maar ik ga er altijd van uit dat als iemand de moeite neemt om twee keer in de week te trainen en zich daarvoor daar zich helemaal voor geeft en dan ook nog een wedstrijd speelt in de week, dat je gewoon eigenlijk altijd tot het gaatje gaat. Want anders hoef je toch niet te komen, denk ik. Hè, dus dat is wel eens een beetje naïef van mij. Ik weet het ook. Maar ik denk dan van ja, oké, wat doe je hier als je dat niet ambieert? Moet je dan iemand hebben die doorlopend loopt te roepen, hey, tandje bij. Of, nou ja, je weet zelf wel wat daarvoor clichés voor een omloop zijn. Tuurlijk kan je dat roepen, maar ik denk, ik kan altijd beter positiever uithalen en dan proberen om dat nog beter te maken.
En wat voor dingen roep jij dan?
Oh ja, ze vragen van mij dan wel eens van, om wat strenger te zijn, dus dan doe ik dat. Maar ik zou dus, als iemand een bal mist, terwijl ik bijvoorbeeld, nou, laat ik zeggen in de aanval, terwijl ik een opdracht heb gegeven van probeer eens zus te slaan of zo te slaan, probeer eens goed te swingen met je bovenlichaam of wat ook. En iemand slaat dan een bal 10 centimeter uit, ja, dan denk ik, hij heeft geprobeerd wat ik zeg, wat ik vraag. En dat is nog niet helemaal gelukt. Hij is iets te ver doorgedraaid misschien, maar met trainen haal je dat er dan uit, dat zo iemand ook precies weet hoe of wat. En dan zou ik op dat moment roepen, goed geprobeerd, of mooie bal, jammer, net mis, weet je. Terwijl een ander zegt, ja, je slaat 10 centimeter uit en de punt voor de tegenstander. En nou ja, zo.
Wat voor dingen zijn nog meer kenmerkend aan jouw coachstijl?
Ja, ik denk toch dat ik heel veel bezig ben met de tegenstander. En probeer te kijken waar zwakheden liggen bij de tegenstander. En dat is soms ook niet in één actie te vangen. Bijvoorbeeld Ja, als voorbeeld zijnde, ik heb wel eens een wedstrijd gehad met een herenteam waarvan ik had gezegd, nou, alles gaat naar positie 1 of 2 met je serve. Dus je moet op positie 1 of 2 serveren. Ja, maar daar staat de libero. Ja, oké, maar doe het nou toch maar. Die pas die komt, maar ik zie die spelverdeler kan, wat ik net ook zei, die kan slecht draaien, die kan slecht roteren vanuit zijn schouders. Dus die man, nou, de eerste bal gaat dat nog wel, de tweede bal gaat dat nog wel. Maar bij de vijfde bal gaat hij toch denken van verdorie, komt hij weer daar vandaan. En dan komt er toch een bepaalde stress bij zo iemand naar voren. Waardoor hij ze dat minder makkelijk weg kan leggen. En wij misschien beter zouden kunnen verdedigen die aanval. En dat is dan soms wat mensen dan niet zien. Dat je eigenlijk 1 of 2 of soms 3 stappen verder kijkt.
Dus bij het inspelen ben je eigenlijk al aan het kijken bij de tegenpartij van hoe draait hij en wat doet hij wel en wat doet hij niet.
Ja, en uiteraard kijk ik ook naar de paaslijn. Waarvan ik dan denk, oh, dat is een paasloper. Nou, die kan slecht naar voren of slecht naar achter. En dan zou je ook daar aan de hand daarvan een bepaalde opdracht kunnen geven in je service. Ja. Of iemand die heel goed is in paarse aanvallen, een paarse loper, gewoon droog zetten. Geen bal, helemaal niets, de hele wedstrijd niet. Werkt ook altijd goed. Want als op een gegeven moment krijgt hij die setup, maar heeft toch geen actie gemaakt. Ja, oké, dan slaat hij hem een keer keihard erin, maar de volgende is dan toch weer mis. Ja, dat soort dingen, dat vind ik wel altijd de uitdaging van coachen, zeg maar.
En naar welke dingen kijk je dan nog meer?
Ja, uiteraard hoe je eigen team omgaat met de opdrachten of omgaat met het spel. Kijk, als je op een gegeven moment een paaslijn hebt en het draait niet, ja, dan kan je een time-out nemen. Maar je kunt ook van tevoren afspreken, ja, schuiven ze een beetje op of verander die paaslijn enigszins, waardoor die serveerder aan de overkant misschien iets minder doelwit heeft en moet veranderen, waardoor die misschien makkelijker serveert of zelfs fout.
Dat maakt het coachen dan erg leuk.
Ja, dat vind ik wel. En op het moment je opdrachten geeft, zoals bijvoorbeeld alle service naar 1 of 2, dan moet je ook je spelers wel de gelegenheid geven om dat te oefenen. Hè, dus dat komt dan in de training weer terug.
Wat mij opvalt is dat er vooral heel veel mannelijke trainers en coaches actief zijn.
Dat klopt. Ik denk dat een vrouw, zeker in het herenvolleybal, ik heb eigenlijk altijd heren gedaan. Laatste 3 jaar heb ik van de 3 jaar heb ik dames gedaan. Ja, daarvoor deed ik nog heren tweede divisie. Maar ik ben eigenlijk meer een herentrainer. En ik vind het spelletje leuker. Als vrouw moet je 2 keer binnenkomen in de mannenvolleybalwereld. En zeker, ik ben niet zo groot. Zeker als men wat hoger speelt, dan worden de mensen ook langer. Ja, ik sta daar soms tussen dat ik denk, oké. Maar je moet je bewijzen, maar de keer daarop, dan moet je je weer bewijzen. Snap je? Je moet 2 keer binnenkomen, altijd weer. En dat vind ik wel eens moeilijk.
De 3e keer, dan ben je binnen?
Nee, dat blijft terugkomen. Dus dat ik weet niet wat dat is. Ja, op een gegeven moment heb je wel een bepaalde basis uiteraard met een team. En dan weten ze ook al hoe jij een beetje in elkaar steekt. En ja, dan gaat dat wel goed. Maar op het moment dat je een keer iets verkeerd doet of in hun ogen niet helemaal goed, dan is het toch weer, ja, als er een eredivisiespeler binnenkomt van 2 meter, die heeft daar geen last van. Die gaat gewoon op zijn uiterlijk daar naar binnen en nou, iedereen kijkt gelijk, wow, weet je wel. Dus, en dat is niet als ik binnenkom. Vroeger wel natuurlijk, maar nu niet meer.
Je zei net, ik vind het herenvolleybal leuker dan het vrouwenvolleybal.
Ja, de rallies duren korter. Dus over het algemeen, een beetje niveau, is het sneller klaar. En ja, je kunt ook, de aspect blokkering komt ook vaak veel beter tot zijn recht dan bij vrouwen. Ik zal niet zeggen bij het Nederlands team, maar wel bij een doorsnee promotieklasse team, bij wijze van spreken. En de manier waarop men in het leven staat, ja, ik ben zelf een vrouw. Ik heb altijd toch weer een beetje moeite met de dames die 2 maanden later nog op iets kunnen zeuren, terwijl mannen een keer flink vloeken. En elkaar een keer voor vuile vis uitmaken. En daarna een biertje gaan drinken. En het gewoon vergeten zijn. Kijk, en dat vind ik eigenlijk prettiger. Dat laatste. Om zeg waar het op staat. En, maar dan is het ook klaar. Dan moet je ook niet 2 maanden later nog weer kunnen zeggen. Ja, maar toen. En daar zijn vrouwen, vind ik, wel heel goed in.
En dan komt dus weer het blokkeren terug. Is dat een speciaal thema bij jou?
Ja, ik vind, denk het wel. Ik heb er ook mijn examen op een gegeven moment op gedaan. Ik vind het, het is de eerste verdediging. Als je het goed doet, ben je klaar. Dat is gewoon, dat vind ik gewoon je van het. Dus mijn favoriete spelletje zou dan zijn serviceblok. Snap je? Dus je service ergens neerleggen en dan bijna zeker weten van, oké, hij gaat daar naartoe. Daar zetten we het blok neer en dan is het klaar. Ja, dat is denk ik het ideale beeld. Dat valt niet mee om daar altijd naartoe te werken.
En kun je eens vertellen wat je dan technisch belangrijk vindt en tactisch? Wat
je bij blokkering zelf?
Ja?
Nou, met name de handzetting. Ten opzichte van de bal. En dan is het ook maar weer net wat je afspreekt. Ja, zet je een diagonale blokkering, dan moet je in het achterveld natuurlijk gaan schuiven. Maar zeker bij heren zal ik daar niet gauw voor kiezen. Tenzij ze erg toch niet lang genoeg zijn, zeg maar. Dat, niet die blok kunnen maken die ik graag zou zien. En dat is gewoon, als je bijvoorbeeld op positie 4 kijkt, aanval op positie 4, blok positie 2. Gewoon rechtdoor op de bal, dus je rechterhand om de bal heen. Aan de zijkant en met je linkerhand duwen. En ja, zorg ook dat je onderarm richting veld staat, zodat die niet blok uitgaat. Dat zijn dingetjes, ja, als je dat goed uitlegt. En eigenlijk is het ook zo dat de speler op positie 2 vaak moet zorgen dat de middenspeler kan sluiten. Maar aan de andere kant zeg ik wel eens van, als je er alleen zo bij kunt, dan kun je dat gewoon vergeten. Dan blokkeer jij zelf gewoon die bal. En of die midden dan wel of niet sluit, ja, dat is dan ook niet meer zo erg relevant. Dan ben je ook een beetje afhankelijk van wie daar staat, uiteraard. Wat de mogelijkheden zijn van een persoon, want dat moet je wel meenemen.
Tactisch? Zijn er dan nog dingen waar je ook maar rekening mee had?
Met zo'n blok? Toch kijken. Kijken. Eerst, zeg maar, ik probeer mensen te leren van, kijk naar de setupper. Je ziet, hij gaat hem daar geven. Op het moment die bal daar vertrekt, weet jij waar die bal komt, want je speelt al lang genoeg. Dan neem je de persoon over die eigenlijk de bal over het net gaat brengen. Om te kijken, hoe loopt hij aan? Wat doet hij? Ja, en daarop anticiperen in de tactiek, zeg maar. En als iemand, zeg maar, draait en je zet je hand goed om die bal heen op die positie, dan is het eigenlijk blok in wat die slaat. Dus ja, voor ons dan positief. En als je timing dan ook nog goed is, dan is eigenlijk de bal eerder beneden dan de aanvaller, denk ik. Maar dan heb je het echt goed gedaan.
Dat zijn dan de mooiste blokkeeracties.
Ja, vind ik van wel.
En vrouwen en blokkeren is anders.
Ja, zeker, zeker. Alhoewel, als je lange dames hebt, had je het ook wel zo kunnen doen, hoor. En zijn ze wat kleiner, ja, dan zul je een zoneblok gaan zetten en defensief. Of zelfs niet. Ja, dat is ook een beetje afhankelijk van de aanvaller tegenover je. En de veldverdediging goed is, en bij dames is dat meestal wel zo, dan pak je toch nog een hoop op, ondanks dat het blok en niet zou zijn of niet zo zou blokkeren dat er gelijk een punt gemaakt zou kunnen worden. Ja, ik denk wel dat dat heel belangrijk is.
Wil je meer? Kijk dan op volleybubble.nl.